Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Fijn dat je luistert. We zitten in Vondel CS in Amsterdam. Aan het eind van het uur hoor je over een van de vele broedplaatsen die deze stad rijk is. De kazerne gaat het over in Amsterdam Zuidoost. Een kersverse nieuwe broedplaats. Maar we beginnen met Geert Mul. Hij maakt al zo'n 30 jaar mediakunst. Al sinds hij VJ'de in de house scene van de jaren 90 verzamelt hij afbeeldingen. Een database met inmiddels miljoenen beelden. En veel van zijn werk gaat over het navigeren door die immense collectie. Soms betekent dat voor een bezoeker fysiek navigeren, bijvoorbeeld in een enorme installatie in Enschede, waar oude foto's van voor de vuurwerkramp op de muren werden geprojecteerd, opdwarrelend als wolk waar je als bezoeker fysiek doorheen loopt. In een andere installatie liet Geert op een meterslang videoscherm honderden landschapsschilderijen in elkaar overvloeien, waarbij het beeld op het scherm in fragmenten uiteenviel zodra je als kijker dat scherm nadert. Maar de navigatie door die database kan ook buiten mensen omgaan. In het werk Match of the Day laat hij zelfgeschreven software los op de dagelijkse beeldenstroom van 300 internationale tv-zenders. Een algoritme zoekt vervolgens naar patronen en maakt combinaties van die twee beelden. Geert hoeft ze alleen nog maar te selecteren en ons voor te schotelen, want onze verbeelding gaat er dan automatisch mee aan de haal en op zoek naar het verband tussen die twee beelden. Maar meer recent is aan zijn werkwijze ook fotografie toegevoegd, door een foto van een magnifieke boom in een lichtbox te plaatsen en het licht erachter te laten veranderen, ontstaat de illusie van bewegelijkheid en het verstrijken van tijd. Geert, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Als VJ laat je natuurlijk die beelden zien op muziek. Dat is een beetje misschien het begin van jouw beeldende carrière, zou je kunnen zeggen. Hoe vatte je die taak op? Wat moest er gebeuren op zo'n avond?
Ja, dat is inderdaad het begin van mijn carrière. Dat was ook het begin van een manier om me in leven te houden natuurlijk als kunstenaar. Mm-hmm. We hebben het over 94, waarin dat een beetje begon. Hoe vatte ik dat op? Nou, het VJ had wel met een ander fenomeen, had eigenlijk met twee fenomenen te maken. Het ene fenomeen was dat wat voorheen live muziek was, dat was eigenlijk altijd ging altijd gepaard met gitaren en drumstellen en dat soort instrumenten. En de live muziek was impliceerde eigenlijk ook altijd een live show.
Ja.
Maar met de opkomst van de elektronische popmuziek werden al die instrumenten eigenlijk in de techno scene, waar ik dan vooral werkte. En dat was toen heel belangrijk. Dat was dan niet de house scene, hè.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Voor de fijnproevers. Techno in house.
Techno was echt wel de underground, experimentele en underground kant. Dus daar voelde ik me ook wel veel meer thuis als in de mainstream. House was gewoon echt wel binnen dat segment dan weer mainstream, zeg maar. Okay. En commercieel.
Ja.
Maar dus die hele rock show, zeg maar, die hele live show, die bestond eigenlijk in die scene. Dus je had ofwel DJ's, ofwel gasten en meisjes achter laptops. En daar viel gewoon weinig aan te beleven tijdens zo'n avond.
Dus
dat die leemte, die werd eigenlijk een soort van natuurlijk. Dat ging natuurlijk allemaal vrij in een flow. Opgevuld met beeld en meer beeld en met bewegende beelden. En zo begon langzaam het fenomeen VJ te ontstaan. Dus dat was de eerste noodzaak bijna, hè, om die muziek en een live optreden toch nog iets visueels mee te geven. En het tweede, dat was eigenlijk... Het tweede ding had eigenlijk meer met technologie te maken. Het had ook te maken met dat de technologie zo ver gevorderd was. Ten eerste dat die muzikanten daar met laptops konden staan. Mm. Maar ook dat je voor video niet meer een studio en kasten nodig had, zo groot als een halve woonkamer.
Yeah.
Maar dat ook opeens heel compact kon. En dat je die ook in een koffer kon stoppen en ergens kon uitpakken. En dat je daarmee live beeld kon bewerken. Dus het hele idee van live beeld bewerken, dat was natuurlijk ook relatief nieuw.
Ja. En wat was jouw handtekening als VJ?
Poeh.
Wat moest zo'n avond hebben als jij er had gestaan?
Ja, Goeie vraag. Dat is heel lastig, omdat ik mijn gedachten gaan gelijk terug naar de beelden. Nou ja, ik sampled veel. Dus het aardige van video is dat het een hele basale beeldtaal is natuurlijk. Want je hebt met mensen te maken die daar voor de muziek zijn. Ja. Die daar niet komen om complexe narratieven uit een beeldende taal te halen. Maar juist de combinatie tussen muziek en beeld. Dus door daar op te focussen, dat vond ik heel interessant. En daardoor werd dat ook een focus op hele basale beeldmiddelen. Dus ritme, kleur en een soort van eenvoud in je afbeeldingen.
Ja.
En dus in die jaren 90 de muziekstromen die ontsproten per week ongeveer. Dus je had techno en dan techno met een K en drum and bass en jungle. En dat was allemaal in een periode van 3 jaar.
Ja.
Waren er zomaar 10 alternatieve muziekstromingen bijgekomen. Maar die kon je ook wel ondersteunen met een eigen karakteristiek.
Ah.
In beeld, zeg maar. Dus de ene show is ook de andere niet. En het ene publiek is ook niet het andere publiek. En de ene ruimte is ook niet de andere ruimte. Dus je kon met dat beeld kon je wel heel mooi de karakteristiek van het geluid. En ook wel de oorsprong, hè, van het geluid. Want sommige techno was gewoon keihard technologisch, elektronisch.
Ja.
Maar drum and bass of jungle had veel meer gewoon te maken met andere muziekstromingen. En ook veel meer misschien wel met een live traditie. En veel meer eigenlijk met jazz, waar dat uit voortkwam, maar min of meer geabstraheerd werd.
En hoe ziet dat eruit in beeld?
Nou, in dat laatste geval kan je bijvoorbeeld met wat weer warme beelden werken. Dus bijvoorbeeld met mensen ook in beeld.
Oh ja.
En,
in plaats van het mechanische van
techno. In techno werkte ik nooit met mensen in
met
beeld.
Instrumenten
alleen met objecten
zo.
En abstracties eigenlijk. Ja.
Ah, okay. Ja, cool. Ja.
Ja.
Dus dat is ook een heel andere beeldtaal inderdaad.
Ja.
En de opdracht van zo'n avond is dan het versterken van die muziek, maar dan in beeld.
Nou, het mooie, ja, precies. Het mooie van dat tijdvak was natuurlijk dat een heel onontgonnen terrein was, moet ik zeggen. En dat je dus in Nighttown of op Lowlands of Drum Rhythm, die festivals, dat je echt een plek binnen kon lopen en dan zo kon kijken en om je heen en denken, oh ja, doen we daar een scherm en daar 2 schermen. En misschien dat we dit keer met een aantal monitoren werken, die zetten we dan. Weet je, dus elke ruimte, daar kon je een eigen visueel design voor bedenken. En dus het werken eigenlijk met architectuur, met muziek en met die hele basale beeldtaal, dat waren leuke uitdagingen.
Maar misschien wel een hele belangrijke basis is gelegd voor later werk. Voor gevoeligheden, voor werk in de openbare ruimte misschien. Maar ook wel in opdracht, waar misschien mensen ook niet continu zitten te wachten op een kunstwerk. Hè?
Precies, dat waren natuurlijk, daar stond ik natuurlijk in die. Hè, ik heb dat eigenlijk van 1995 tot 2000 heb ik een soort tropere jaren gedraaid. Door wekelijks 3-4 nachten door te draaien en shows te doen.
Hmm.
En in het begin sta je daar natuurlijk niet bij stil wat er precies gebeurt. Je voegt je gewoon in vanuit je nieuwsgierigheid en enthousiasme ontwikkel je daar een beeldtaal in en een manier van werken. Maar aan het einde, zo in 99, 2000, werd ik ook wel een beetje moe. En ik had ook wel, ik had eigenlijk heel veel gedaan en heel veel grote podia en clubs en artiesten ontmoet ook. Dus het was een te gekke tijd.
Hmm.
Maar het was ook wel een tijd, een periode waarin het eigenlijk altijd in de eerste plaats over muziek ging. En dat werd ik een beetje zat.
Ja.
En ik dacht, ik wil eigenlijk wel. Daarnaast deed ik natuurlijk wel mijn eigen projecten of projecten die niet aan muziek gebonden waren. Dus ik exposeerde ook wel eens wat. Maar ik dacht, ik wil met, ook met dit soort dingen eigenlijk ook wel op een podium waarin het beeld prominenter is. En waarin ik veel meer ook aangever ben. In plaats van dat ik reageer op de muziek. Mm-hmm. En toen ik daarover na ging denken, zag ik inderdaad al heel snel de parallellen eigenlijk tussen publieke ruimte en een podium. Want dat soort podia waar ik speelde, dat is natuurlijk ook een vorm van een publieke ruimte.
Ja.
Alleen heel specifiek. En als je gaat nadenken over publieke ruimte, dan kom je er eigenlijk achter dat alle publieke ruimte heel specifiek is. Alleen dat er een enorme diversiteit is in die specificiteit.
Klinkt als een paradox. Leg eens uit, waar verschillen ze?
Nou, dat is heel evident eigenlijk. Alle publieke ruimte is fundamenteel anders. Heeft andere omgang met tijd. In de ene ruimte heb je zeeën van tijd, omdat het een wachtruimte is bijvoorbeeld. En in de andere ruimte heb je heel weinig tijd, omdat je altijd op weg bent naar een trein die je wil pakken.
Ja, precies.
Dus dat zijn radicaal andere belevingen als je daar bent als publiek.
Welk van de werken die je hebt gemaakt in de openbare ruimte, om dan maar even die containerterm te gebruiken, is het meest tegengesteld aan zo'n clubavond? Wat is het andere kant van het spectrum?
Ja, dat is een hele, dat is een lastige, want het is eigenlijk wat die werken gemeen hebben, dat is eigenlijk meer dan, dus wat die werken in de publieke ruimte gemeen hebben, is eigenlijk meer dan wat ze niet gemeen hebben. Want de werken die ik in een publieke ruimte maak, zijn misschien wel, het verschil is misschien wel dat de werken die ik in de publieke ruimte maak, die zijn meer gelaagd. Maar de overeenkomst is dat ze een toplaag hebben die wel heel eenvoudig benaderbaar is.
Ja. Pak er eens eentje uit van die werken, omschrijf hem eens.
Ik heb een werk gemaakt in Voorburg. Daar ben ik zelf wel heel blij mee, in het Marianne Viaduct. Dat is vlakbij het oude huis van Constantijn Huygens. En er staat nog een villa van hem. Hofwijk heet dat.
Mm-hmm.
En Huygens was een 17e eeuwse staatsman en dichter. 16e eeuws was hij. En zijn zoon Christiaan, 17e eeuws, was een grote uitvinder. Die heeft meegeholpen aan de ontwikkeling van de telescoop. De ringen van Saturnus heeft hij voor het eerst in beeld gebracht. Dat was een opdracht om in dat tunneltje wat te doen. Dat tunneltje loopt onder het spoor door. En dat tunneltje had een bijnaam, de Underground. Omdat dat, het zegt bijna al genoeg, hè? Dat was gewoon donker.
Ja.
En af en toe ging daar zo'n trein overheen. En dan was was geen prettige plek, zeg maar.
Ja.
Dus het was ook wel een dankbare plek om iets te doen. En omdat die tunnel eigenlijk in een stuk lag wat vroeger de tuin van Huygens was geweest, wilde ik dat meenemen in in dat werk. Dus mijn werk in die publieke ruimte gaan vaak over de context. Maar wat ik interessant vind is dat de context bestaat natuurlijk in de eerste plaats, zou je zeggen, uit datgene wat je ziet en hoort en beleeft op zo'n plek.
Mm.
Maar de onzichtbare context, die is vaak nog veel groter en belangrijker. En de onzichtbare context, dat is bijvoorbeeld dat er vroeger iets was op die plek wat er nu niet meer is. Dat is ook een context, ook al is die fysiek niet meer aanwezig. Vaak is dat wel heel bepalend voor wat een plek is.
Namelijk de aanwezigheid van die familie Huygens.
Bijvoorbeeld, ja, door de hele omringende context, de hele omringende structuur van zo'n plek heeft nog altijd heel veel te maken met wat zo'n plek vroeger was. En de link Voorburg-Den Haag, hè, dus het regeringscentrum in dit geval, was dan ook weer relevant. Maar dat kunnen ook informatiestromen zijn. Dus plekken kunnen ook plekken zijn waar allerlei dingen door de lucht zweven, allerlei moderne informatie. Mm. Die als je die zou op weten te vangen op schermen, dan kan je die zichtbaar maken. Maar dat is dus blijkbaar ook onderdeel van zo'n plek. Ja. Dus het zichtbaar maken eigenlijk van onzichtbare context, in plaats van het alleen maar reageren op zichtbare context, dat is misschien wel een hele leuke en interessante uitdaging voor mij als ik nadenk over over toepassingen in die openbare ruimte.
Ja, want hoe doe je dat in vredesnaam? Want in dit geval waren het muurschilderingen, ja, die met verschillende ledlampen werden aangelicht. Hè? Dus ja, ook een beetje die disco-vibe zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja.
Maar hoe vang je dan die onzichtbare informatiestromen en onzichtbare contexten in zo'n werk?
Nou ja, in dit geval ging dat dus over. Had ik als thema gekozen eigenlijk Christiaan en Constantijn Huygens. Eigenlijk meer Christiaan, omdat hij een uitvinder was in die tijd. En wat ik zei met die bijdrage aan de telescoop. Mm-hmm. En dat was tussen 16 en 1640 waarin hij die uitvindingen deed en waarin hij werkzaam was. En dat was precies de tijd waarin zowel de microscoop als de telescoop werd uitgevonden. Is net iets te groot woord, maar werd verder ontwikkeld en geperfectioneerd. En het interessante daarvan was dat natuurlijk een enorme expansie van kijken met zich meebracht. Zowel microniveau met de telescoop of met de microscoop als op macroniveau met de telescoop. En toen ik daar een beetje indook, toen zag ik ook een tekening van Constantijn Huygens. Die dacht, oké, nu die telescoop er is, nu gaan we heel snel die andere beschavingen ontdekken die overal in de ruimte om ons heen zijn.
Ja.
En dat was geen domme man, hè, die Constantijn Huygens. Het was echt een prominente Europese intellectueel. Maar dat gaf wel aan dat in die tijd de gedachte dat er gewoon allerlei andere beschavingen waren die we alleen nog niet konden zien, maar die we met die telescoop binnenkort wel zouden gaan zien, dat was dat was een hele reële aanname op een of andere manier. En ik vond het heel... Ik zag een hele grappige parallel. Ik zag die informatie-explosie en ik zag een soort van grenzeloze optimisme. Zo van, wow, als we deze instrumenten kunnen perfectioneren, dan gaan we straks van alles zien wat we nu nog niet kunnen zien.
Ja.
En dus daar lag een enorme optimistische belofte achter. En daar zag ik een soort parallel in. Wat ik in de jaren 90 had meegemaakt met de ontwikkeling van het internet. En opeens de opkomst van de browser in 93, waardoor iedereen access had tot het internet. En ook de hele optimistische, bijna activistische ideologie die daar toen achter zat. Zo van, ja, nu kunnen we eindelijk alles sharen. En we kunnen eindelijk al die informatie uitwisselen. En hoe ironisch, hè, in dit tijdvak nu 2020... Ja, je kan eigenlijk niet meer liegen, want er is nu zoveel... Je hebt altijd zoveel access tot informatie. Je kan altijd ontkrachten wat niet waar is.
Ja.
Nou, dus dat optimisme wat samenviel met die enorme expansie van informatie... Dat, ik dacht, dat heeft daar... Dat was daar toen ook, in de 17e eeuw. Dat is, nu gaan we het meemaken, mm-hmm, letterlijk. En nu gaan we het zien, ook letterlijk. Dus in dat werk heb ik geprobeerd om een parallel te leggen tussen die twee belevingen van informatie. En de vorm waarin wij nu informatie opslaan en ontsluiten, dat is het medium. Dat is eigenlijk de database. En dat was iets natuurlijk waar ik al veel langer mee bezig was. Wat is eigenlijk een database als je dat vergelijkt? Als je dat als medium ziet, hè? Dus als iets waarin je net als in een boek dingen kan noteren, maar net als in een boek ook dingen kan ontsluiten, namelijk door het te lezen in het geval van een boek. Mm-hmm. Nou ja, een database in die zin kan ook een scheppend medium zijn. Dus je kan er dingen in opslaan en je kan er dingen in ontsluiten. Maar de manier waarop je het ontsluit bepaalt eigenlijk hoe je ziet wat erin opgeslagen is. Dat is eigenlijk een hele belangrijke karakteristiek van een database.
Yeah.
anders dan een boek of een film waarin al is vastgelegd. Oké, een boek lees je van voor naar achter en een film kijk je ook gewoon van A tot Z.
Ja.
Andersom eigenlijk. Dus mijn vraag was toen in dat project in Voorburg, in dat tunneltje, hoe ga ik die parallel leggen tussen 1600 en 1640 en de tijd van al die uitvindingen en de expansie van het kijken, met de jaren 90 en de browser en die andere expansionele toename van informatie. Nou, dit heb ik uiteindelijk gedaan door 10 muurschilderingen te laten maken. Maar elk van die schilderingen was gelaagd, letterlijk in dit geval. Dat waren 2 of 3 afbeeldingen over elkaar in verschillende kleuren. In verschillende primaire en secundaire kleuren. En zoals je al zei, er staat LED-licht op die schilderingen. En door dat LED-licht eigenlijk te programmeren, dat elke keer in andere kleuren een van die 10 afbeeldingen aanlicht, had ik eigenlijk een manier gevonden waardoor je elke keer als je door die tunnel loopt, dan zie je eigenlijk, je ziet niet per se 10 andere afbeeldingen, want elke afbeelding heeft maar 3 varianten, dus zo eindeloos is dat niet. Maar omdat het 10 afbeeldingen zijn die elk 3 andere afbeeldingen kunnen laten zien, is het eigenlijk 10^3, heb je dan variabelen in hoe die tunnel eruit ziet.
Ja.
Dus eigenlijk had ik met relatief hele eenvoudige middelen en met afbeeldingen uit wetenschappelijke afbeeldingen uit de 17e eeuw, had ik een soort database gemaakt waardoor dat elke keer op een andere manier werd ontsloten. En waarin je dus op die afbeeldingen stond Descartes en daar stond de telescoop op en daar stonden de ringen van Saturnus op. Dus je voelde wel dat je daar op een of andere manier in die 17e eeuw terecht kwam. Maar de dynamiek daarvan, waarmee dat er dus werd ontsloten, dat was eigenlijk een dynamiek die de karakteristiek had van een 21ste eeuw technologie, de database.
Ja. Over die database gesproken, je noemde net eigenlijk het internet als zijnde een hele grote database waarin je niet meer kan liegen, want de waarheid is er te zien. Aan de andere kant is er natuurlijk nu desinformatie, dus het bewust voeden van die database en hem zo omslachtig maken dat je eigenlijk juist niet meer bij die waarheid terechtkomt.
Ja, dat klopt. Dus ik zei ook, dat is bijna cynisch als je dat nu vergelijkt, hè, die twee situaties. Ik was ook gefascineerd door die belofte van Huygens, want die kwam namelijk ook niet uit, van Constantijn Huygens. Dus dat idee dat we door de telescoop in één keer al die andere beschavingen gingen zien, dat was ook niet zo. We kregen wel een hoop andere dingen te zien.
Ja.
Maar niet al die andere hoogwaardige beschavingen die om de hoek van ons van de aarde lagen, zeg maar, die we nu eindelijk door de telescoop konden bestuderen. Dus die heel veel van die ideologie en hoop die gekoppeld was aan het internet en wat er zou gebeuren als je informatie voor iedereen ontsluit en toegankelijk maakt. Het democratische gehalte van de samenlevingen, zeg maar. Heel veel van die beloftes zijn niet, dat zijn desillusies. Die zijn allemaal niet waargemaakt.
Nee, de techniek heeft het in zich, maar de mensen die ermee aan de slag gaat, die willen het anders inzetten.
Ja, en er gebeuren dingen waar je eigenlijk niet op had kunnen anticiperen, zeg maar. Dus de manier waarop nu in de Amerikaanse politieke voor Trump informatie gebruikt. Dat is heel erg verschrikkelijk. Het is ook wel heel erg fascinerend.
Hmm.
Dus hij bespeelt dat medium en die media bijna als een orgel. En je hebt het ook met de Brexit gezien. Dus dat je, je kan mensen afzonderlijk pakketjes informatie sturen.
Ja.
Op zo'n manier dat je het als community weer nooit kan checken. Maar Trump heeft eigenlijk nog een, dat doe je dan via Facebook, dus dat is heel individueel. Maar Trump die doet dat eigenlijk nog met een overtreffende trap. Dus die vertelt gewoon in één publieke speech, zegt hij 6 verschillende waarheden. En waardoor het evident is dat er 5 niet kloppen.
Ja.
Maar dat maakt niet uit, want mensen onthouden alleen maar die ene...
Ja.
waarvan ze vinden dat die wel moet kloppen. En de rest gaat verloren in, ja. in de enorme hoeveelheid... van de volgende boodschap die daar gelijk achteraan wordt gestuurd.
Ja, dat roept dan toch de vraag op hoe... Even weer terug naar 2020. Hoe navigeren wij door die beeldenstroom die ons nu omringt? Via internet, via sociale media, via kranten, journaals. Hoe hou jij daar je hoofd boven water in die stroom?
Ja, dat is een goede en moeilijke en ingewikkelde vraag. Omdat die gaat over waar ik eigenlijk... de autoriteit zie van informatie die ik wel de moeite waard vind. Ik denk dat je die wel kan ontdekken als je kijkt naar de methodologie. Oftewel, als je kijkt naar de manier waarop informatie tot stand komt. En ja, dat is eigenlijk net als niet anders als in kunst. Als je een kunstwerk maakt. Gewoon op basis van de eerste beste gedachte die je te binnen schiet. En dat knal je dan op het doek of op een video of op een monitor. Of wat je medium of in een boek wat je medium dan ook is. Dan levert dat vaak niet zoveel interessants en diepgaands op. En ik denk met journalistiek is dat niet veel anders en met wetenschap ook niet. Als je kijkt nadat iemand bevlogen is, dat hij zorgvuldig is... dat de informatie die tot je komt niet gebaseerd is op hele flinterdunne aannames waar verder geen aandacht is in gestoken voor verdieping om te kijken of contextualisering daarvan, ja, dan weet je eigenlijk wel dat je niet per se op die informatie hoeft te vertrouwen die voor je ligt.
Ja. Dus je moet eigenlijk zelf gaan graven naar de betrouwbaarheid van die informatie voordat je hem aanneemt. Wat al heel veel bewuste stappen zijn natuurlijk.
Ja, ja, maar ik denk dat ook wel een kwestie van... Dat zijn heel veel bewuste stappen... maar ik denk dat veel van die stappen ook wel langzaam onbewust... omdat we gewoon, zeg maar, geletterd worden op die manier... dat we die onbewust nemen. Dus bijvoorbeeld, ik krijg via Facebook wel eens links... En dan met een kop en dan denk ik, nou, dat zou... wie weet... zou kunnen. Hè? Dus dan klik je op die link en dan kom je op een website, maar eigenlijk binnen 3 seconden zie je al aan die website, dan denk je, no way. Dat is gewoon echt niet waar. Want je ziet gewoon dat die website vol staat met cretologie. En het feit dat het eigenlijk op die website staat, betekent al dat die bewering eigenlijk niet waar is.
Ja.
Dus op die manier word je toch een beetje geletterd in die digitale omgeving.
En jouw vertrouwen is ook dat het grootste deel van de bevolking zo op die manier geletterd wordt. Want je had het net over Trump, maar bijvoorbeeld Baudet heeft een eigen journaal elke dag, hè, waar die niet tegengesproken wordt, waar geen kritische vragen gesteld worden. Ja, hoe beoordeel je dat?
Ja, ik weet niet of dat... op zichzelf een nieuwe situatie is. He, dat er mensen zijn die dingen verkopen...
Ja.
Die mensen graag willen horen en daarvoor voor waar aannemen. Dat is op zichzelf niet per se een nieuw fenomeen.
Maar misschien in de vorm van een journaal. Ik bedoel, ik zie het andere politieke partijen bijvoorbeeld niet doen. He, een dagelijks GroenLinks-journaal of een dagelijks VVD-journaal... met het gebracht als zijnde nieuws. Ik heb het idee dat zij zich conformeren aan die samenleving brede gesprek... waar ook tegenspraak is en andere kanten te zien zijn.
Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk, kijk, hoe we hierover begonnen was dat het internet toen het opkwam... dat het even die belofte had, hè, die ideologie. Dat het daarmee af zou rekenen.
Ja.
Maar wat er gebeurt is dus eigenlijk dat datgene wat daarvoor bestond... in ieder geval het onderwerp waar we het nu over hebben... dus disinformatie en propaganda, dat is, dat internet en de manier waarop we informatie delen en de database als medium, dat niet de remedie is daar tegen.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee, dat medium daarmee onmiddellijk schuldig is aan die situatie, aan het creëren van die situatie. Ik denk dat die daar al lag.
Hmm.
Het was alleen niet het medicijn.
Ja, nou, je zou het ook kunnen zien als zijnde een manier om de collectie van hedendaagse kennis te ontsluiten. Hè? Als je het dan in collectietermen benadert, zou je kunnen zeggen, door zo'n eensgezind journaaltje te maken, kies je een achterdeurtje door een hele specifieke gang van die kennis. En in die zin is het een beperkte het beperkte openstellen van die collectie.
Ja.
Kan een strategie zijn om je hoofd boven water te houden, want dat is eigenlijk de vraag die eronder ligt, van hoe zorg je ervoor dat je kunt navigeren door die beeldenstroom die tegenwoordig op ons afkomt. Dit is een duidelijke strategie, een partijgekleurde strategie, maar het is een manier om die collectie te ontsluiten.
Ja, nou ja, ja je vraagt dat aan een beeldend kunstenaar. Dus veel van mijn werken proberen op een hele de toeschouwer of de deelnemer bijna, als het om interactieve werken gaat, te laten ervaren hoe je op een hele intuïtieve manier omgang kan hebben met interactieve systemen, met informatie die zich visueel ontsluit. En nu, waar we het net over hadden, gaat natuurlijk over hele gaat over vormen van informatie waarin echt complexiteit en verhalen en ideologie besloten liggen. Maar in mijn werk gaat dat over hele intuïtieve belevingen van beelden, van landschappen, van kleuren.
Mm-hmm.
Maar de kern van een aantal van die werken is dat je wordt geconfronteerd met een situatie die je niet kent en die je alleen maar kan leren kennen door daarin rond te bewegen of daarin rond te stappen.
Ja.
Je refereerde in de inleiding aan een werk met landschappen, wat zijn oorsprong heeft in een project wat ik in het Boijmans van Beuningen heb gemaakt in het museum. Daar is later een tweede versie van gekomen. Die ik in de Dordtmoeter Oe ga plaatsen dit jaar. Daar ben ik nu mee bezig. Het is een permanent werk. De versie in Boijmans van Beuningen was gebaseerd op hun schilderijencollectie.
Mm-hmm. Landschappen met een horizon, hè?
Ja, landschappen met een horizon. En de versie in de Dordtmoeter Oe, die heeft eigenlijk Chinese schilderkunst als uitgangspunt met landschappen, omdat die een totaal andere karakteristiek hebben in de benadering van landschappen en ruimte. Maar in allebei die werken word je eigenlijk, als je binnenkomt, geconfronteerd met een landschap. En op het moment dat je erin stapt, in het werk stapt letterlijk, je ziet een hele grote projectie op de muur. Op het moment dat je daarin stapt, merk je dat het werk iets doet en dat dat te maken heeft met hoe jij daarin staat. En je kan eigenlijk stap voor stap kan je eigenlijk gaan ontdekken en aanvoelen en beleven wat eigenlijk de relatie tussen jou en het werk is. Hoewel je dat nooit kan doorgronden, dus je kan het nooit rationaliseren helemaal. Dat laat het werk niet echt toe. Maar je kan wel langzaam tot een optimale, voor jou optimale, kwalitatieve, in een kwalitatieve relatie komen tot het werk. Oftewel, je kan door daar rond te lopen langzaam karakteristieken ontdekken tussen jou in hoe jij beweegt en hoe het werk reageert, die voor jou heel belonend zijn. En,
heb je daar een voorbeeld van?
of ik daar...
Hoe heb je daar een voorbeeld van? Hoe beloont het je?
Nou, het beloont je visueel en auditief. Dus ja. Het beloont je in een esthetische of immersieve ervaring van beeld en geluid. En die kan natuurlijk voor verschillende mensen anders zijn. Dus de ene persoon die kan gedijen in de chaos... Die op kan roepen door heel snel door dat werk heen te lopen... en heel snel te bewegen en heel veel beelden tegelijkertijd op te roepen. En te kijken hoe die enorme complexiteit bijvoorbeeld weer langzaam tot rust komt. Maar voor de andere persoon kan juist een hele serene benadering van het werk... dat geeft dan ook weer een hele serene en ruimtelijke visuele en auditieve feedback.
Ja.
En als we dat koppelen aan het vorige onderwerp, dus hoe handhaaf je eigenlijk nu met al die media en met al die informatie, ja, dat is door een bepaalde houding aan te nemen en daarin actief te zijn.
Ja.
En te zorgen dat de feedback die je krijgt, de informatie die je terugkrijgt, dat je op een manier dat je bevestigt en dat een manier is waarop je eigenlijk uiteindelijk wil leven of in het leven wil staan, dit leven wil staan.
Interessant is dat in jouw werk het dan expliciet gemaakt wordt. Hè? Je stapt naar voren, je ziet er een reactie in die landschapswerken, je ziet iets gebeuren. En zo heb je dus ook een fysieke verhouding tot die collectie. En in het voorbeeld waar wij het over hadden, dat scherm wat je dagelijks voor je hebt, of het journaal wat je ziet, daar is het implicieter. Is het bijna, lijkt het bijna een gegeven waar jij eigenlijk niet zoveel invloed op hebt?
Ja, dat klopt. Maar dat lijkt maar zo. Want uiteindelijk kan je dus wel. Kijk, je kan kiezen of je wel of niet op Twitter zit. Je kan kiezen of je wel of niet op Facebook zit. En je kan ook kiezen welke uitzendingen je bekijkt op televisie. En je kan kiezen welke kranten je leest. Dus uiteindelijk, in de wereld waarin we nu leven, is het idee, weet je wel, dat je niet kan zeggen, ik wil me informeren en dat ga ik doen door zo volledig mogelijk te zijn.
Dat kan niet
meer.
Want
dat kan juist niet.
Daar zijn we voorbij.
Dat is juist onmogelijk.
Ja.
En dat was natuurlijk het oude ideaal. Dat lag natuurlijk ook ten grondslag aan die belofte van nu kunnen we eindelijk ons volledig informeren. Maar dat is natuurlijk een soort van cynische grap dat zichzelf tegen zichzelf is gekeerd. En dat de volledigheid is absoluut killing en niet te bevatten.
Ja.
En leidt tot niks. Dus het aardige is dat je juist het tegenovergestelde kan doen. Je kan juist... door onvolledig geïnformeerd te worden, door jezelf onvolledig te informeren, dus selectief te informeren eigenlijk, kan je zorgen dat je wat zinnigs binnenkrijgt.
En kom je misschien uit wat er om je heen gebeurt.
Ja. Ja, of in ieder geval dichter uit bij een kwalitatieve, voor jou kwalitatieve informatie.
Ja. Met die kanttekening dat het moeilijker is om, misschien wel moeilijker wordt, om je in iemand anders in te leven en zicht te houden op een soort gemeenschappelijke grond waarover je het hebt. Als jij totaal iets anders ziet dan ik, ja, hoe dan wordt het gesprek moeilijker, denk ik, tussen mensen onderling.
Ja, dat klopt. Dat is wel een van de uitdagingen ook van dat soort media natuurlijk, hoe je voorkomt dat je in een bubbel, in een zelfbevestigende bubbel blijft ronddobberen. Kijk, nogmaals, kunst is natuurlijk een middel daarin. En is in die zin, als het goed is, altijd disruptive, dus ontregelend.
Hmm.
En kunst is geen... Facebook en kunst is, als het goed is, ook geen bubbel. Integendeel, als het goed is, is kunst een continue aanval op bubbels. En een continue aanval klinkt wat offensief, maar een continu ontregelende factor.
Ja, mits die als boodschap aankomt natuurlijk. Kan natuurlijk zijn dat heel veel mensen die boodschap wegfilteren, waar je het net over had. Als je niet geïnteresseerd bent in een zender, dan kun je dat misschien wegfilteren.
Ja, maar dat werkt anders. Kunst, zoals wij kunst kennen en gebruiken en zien, functioneert dat niet als een rationele boodschap. Kunst is niet een laagje met een inhoud, waarvan je het laagje wel kan zien, maar de inhoud kan missen. Een kunstwerk zoals wij, binnen ons culturele begrip van kunst, denk ik dat juist als we het hebben over kunst, het laagje en de inhoud één en hetzelfde ding zijn. Dus in zijn totaliteit met elkaar versmolten zijn. Dat het de inhoud, de message is de medium en andersom. Het is wat je ziet.
Maar denk je niet dat als je niet naar het museum gaat, dat je gewoon van die hele kunst geen weet kan hebben? Dat je
Kan
negeren?
Dat kan. Het kan zijn dat je de taal niet leest of niet kan lezen. En dat vind ik op zichzelf ook niet per se erg of een probleem. Dit is ook geen probleem als mensen boeken schrijven die niemand begrijpt. En als ik zeg niemand, dan zijn er stiekem toch altijd wel weer 100.
Ja.
Die het wel begrijpen. En voor die 100 is het waarschijnlijk zoveel de moeite waard. Dat zichzelf prima opheft. Het is ook, van de andere kant is het ook geen probleem. Kijk, laat ik het op mezelf betrekken. Ik weet zeker dat ik een aantal werken maak. Waarvan die voor een select publiek zijn. En dat vind ik ook geen probleem. Maar er zijn ook werken waarin ik bewust op zoek ga naar een gelaagdheid. Bijvoorbeeld het werk in Voorburg waar we het over hadden. Of misschien ook wel het werk The Match of the Day, waar je ook aan refereerde in je inleiding. Waarin gelijksoortige afbeeldingen van televisiekanalen door de computer bij elkaar gezocht worden. Als ik over dat werk begin te vertellen, dus ik zeg er zijn 30 verschillende internationale televisiekanalen, er is software ontwikkeld, algoritmes die gelijksoortige afbeeldingen bij elkaar zoeken en dat is het wat je ziet, dan denk ik dat al veel mensen zijn afgehaakt bij die terminologie en de complexiteit van dat idee. Maar als je geconfronteerd wordt met twee afbeeldingen die min of meer hetzelfde zijn, dan is dat qua instap, snap je, dat is niet ingewikkeld.
Nee.
Dat is juist twee afbeeldingen die op elkaar lijken, is juist een manier om mensen ergens in te trekken. Omdat onmiddellijk de vraag ontstaat, twee dingen lijken op elkaar, die zullen dus wel iets vertellen.
Ja. Ja, daar gaat je brein mee aan de haal.
Daar gaat je brein mee aan de haal, ja. Ja, precies.
Ja.
Ja.
En inderdaad, het is een interessant werk, omdat in dit geval een algoritme kijkt, een algoritme selecteert. Wat is de fundamenteel andere blik van dat algoritme ten aanzien van een mens?
De fundamentele andere blik van het algoritme is eigenlijk dat het algoritme geen blik heeft. Dus dat is, het algoritme ziet niets, ziet niet. Het algoritme simuleert zien, want dat hebben wij het algoritme geleerd.
Ja.
Maar voor een algoritme bestaat een afbeelding alleen uit een serie van getallen. Uiteindelijk, want een algoritme is, algoritme betekent wiskundige functie. Dus een algoritme kan natuurlijk nooit buiten zijn eigen wiskundigheid stappen.
Ja.
Wat een algoritme taak uit doet, hoe dan ook, uiteindelijk is het bewerken van getallen.
Ja.
En een afbeelding voor een algoritme is een reeks van getallen. En het kan gelijksoortige afbeeldingen herkennen, omdat die blijkbaar gerepresenteerd worden door gelijksoortige getallen. En op die manier kan het voor ons als heel slim en intelligent overkomen, omdat een algoritme soms beter in staat is om selecties te maken. Of bijvoorbeeld in de medische wetenschap om opeens röntgenfoto's te analyseren, afwijkingen in bloedvaten of weefsels te zien voordat wij het zien. Of misschien zelfs wel objectiever te zien.
Ja.
Omdat het juist alleen maar naar die getallen kijkt. Hoe wij kijken, dat is juist precies. Nou ja, wij kijken natuurlijk allemaal anders. En ik en kunstenaars kijken dan ook weer anders als, als andere mensen en schilders. Hè. Als je. Ik heb in mijn kunstacademietijd ook nog wel aardig geschilderd. En niet aardig als in goed geschilderd, maar wel aardig wat geschilderd. En buiten geschilderd ook. En dan weet ik nog wel dat als ik buiten had geschilderd, toevallig moest ik daar vanmorgen aan denken toen ik wakker werd. En toen keek ik naar de lucht, toen zag ik daar een wolkje. En toen dacht ik opeens aan dat moment dat ik in die tijd dat ik buiten schilderde, zag ik dan ook gelijk, oh ja, dat is die blauw en dat moet je dan zoveel een beetje grijs bij doen. En dan, ik zag ook nog het soort kwast waarmee je dan dat wolkje moest, ging maken.
Mm.
Dus wij kijken, mensen kijken. Voor mensen is het heel moeilijk om, om echt, ja, echt tussen aanhalingstekens te zien wat er is. Omdat wij, onze perceptie is alleen maar ontleend aan onze ideologie of aan onze cultuur. Dus, hè. Dus mm-hmm. We kunnen ook geen dingen herkennen die we niet kennen.
Ja.
Anders kan je ze niet herkennen. Dus we zien ook alleen maar wat we zien. Het is heel erg lastig voor mensen om te kijken zonder interpretatie. En dat is eigenlijk wat een database wel heel goed kan. Wat weer niet wil zeggen dat die objectief is, want
die is ook gevoed en
die
ontstaan.
Kan geprogrammeerd worden. Ja. Die wordt door mensen geprogrammeerd en die kijkt dus wel subjectief. Maar die kijkt wel op, precies op de manier waarop die geprogrammeerd wordt. Ook al is die geprogrammeerd om te discrimineren, dan nog discrimineert die consequent. En niet op een gegeven moment met mededogen. En wij kijken, ja, mensen kijken steeds minder. Hoe meer ze weten, hoe minder ze kijken. Hè? Dus je hebt dan steeds minder genoeg. Op een gegeven moment zie je wat bruine vlekken. En dan denk je, dat is een bank. Maar dat is een die bank is een ideologie. Die zie je op een gegeven moment niet meer.
Die is gewoon efficiënt voorgevormd in ons hoofd.
En ja.
Die herkennen we en dan
precies.
Kunnen we door naar het volgende.
Ja. En wat dat werk doet. The Match of the Day, dat is eigenlijk doordat dat heel nauwkeurig laat zien hoe een algoritme kijkt. Want doordat het twee van die afbeeldingen elke keer naast elkaar zet, zie je dus, het algoritme, de computer, de software vindt dat deze twee afbeeldingen op elkaar lijken. Nou, voor mensen zijn twee dingen die op elkaar lijken, zijn ideologisch ook. Dingen die met elkaar gerelateerd zijn.
Ja.
Omdat we alleen maar ideologisch kunnen kijken. Maar die computer die laat juist bijvoorbeeld op sommige momenten zien dat het ene afbeelding water is en de andere vuur. Maar dat ze toevallig eenzelfde overeenkomstige structuur hebben in die foto. En dan kan het dus juist twee tegenovergestelde beelden qua betekenis, qua intentie naast elkaar zetten, die visueel juist heel erg aan elkaar gerelateerd zijn. Nou, en dan ontstaat er een hele grappige kortsluiting of verwarring of ontregeling, eigenlijk is het nog een mooier woord, in ons hoofd. Want we zien twee gelijksoortige afbeeldingen en dan verwachten we een relatie waarin die beelden makkelijk met elkaar te verenigen zijn.
Ja.
En de manier waarop die computer kijkt werkt totaal anders. Dus die zorgt ervoor juist dat dat helemaal niet met elkaar te matchen is. Of op een manier te matchen waar we nog nooit over nagedacht hadden. En de bewustwording, als je dat ziet, dat gaat vaak gepaard met. Dit klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, maar als je die dingen ziet, gaat het vaak gepaard met emotie, dus mensen moeten heel vaak om lachen.
Ja.
Dat is eigenlijk de belangrijkste karakteristiek van het werk, dat er heel vaak dingen opduiken waarin mensen of erom moeten lachen, ofwel het heel schokkend vinden, Omdat er namelijk dingen bij elkaar komen die heel erg betekenisvol lijken te zijn in een negatieve, op een negatieve manier.
Noem eens één.
Seksistisch bijvoorbeeld. Of een afbeelding zijn koplampen en borsten. En dan is er in de Engelse taal heb je headlights, is dan slang voor borsten.
Oh, ja.
Dat weet het algoritme allemaal niet natuurlijk. Dus die zag gewoon twee cirkels.
Ja.
Links en twee cirkels rechts. En dan zet het naast elkaar. En dan ontstaat er opeens eigenlijk een hele flauwe woordgrap en beeldgrap. Die dan niet per se heel komisch is, maar eerder doet fronsen. Maar andere combinaties kunnen weer heel erg grappig zijn, omdat ze heel erg onverwacht zijn. En wat er dus gebeurt is dat je geconfronteerd wordt met een inhoud waarvan je weet dat de computer die nooit bedacht kan hebben, of het algoritme in dit geval.
Ja.
Want die woordgrap, daarvan weet je dat niet onderdeel was van die software. De software wilde alleen maar twee plaatjes vergelijken. Maar op het moment dat je dat zoiets ziet en je reageert daarop, heel voordat je dat rationeel nog maar kan verwerken, ben je al aan het lachen of ben je eigenlijk al geschokt. Dan weet je dus dat je reageert op een inhoud die niet gemaakt is. Althans, niet bewust gemaakt is.
Ja.
Maar gegenereerd door een systeem. En dat de inhoud die je ziet, dat is de inhoud is die jij aan iets toekent.
Ja,
maar niet per se die erin gestopt is.
Waarmee je een aantal verschillende systemen ontleedt eigenlijk. Dus het systeem waarmee dat beeld ontworpen wordt, maar ook je eigen perceptie. En daar een waterscheiding in ontstaat.
Ja, dus tegelijkertijd, als je heel veel van die afbeeldingen ziet, dan leer je langzaam hoe het algoritme kijkt. Dus je snapt langzaam wat voor dommigheid en afstandelijkheid in die perceptie zit. Maar ook wel de accuraatheid. Dus het vindt dingen die jij nooit kan vinden. En tegelijkertijd zie je totale gebrek aan empathie. En tegelijkertijd zie je dat jij als kijker eigenlijk niet echt goed kan kijken. Dat je al interpreteert voordat je iets sowieso nog maar hebt gezien.
Ja.
En dat het heel moeilijk is om dat weer los te koppelen. Er zijn meditatietechnieken waarin je dat kan leren. Hè, dat loskoppelen.
En jij doet het visueel?
In dit geval doe ik het visueel, ja.
En toch is het de rode draad inderdaad die door meerdere werken loopt. Het op scherp zetten van wat kijken eigenlijk is en waar de perceptie begint. En waar wat echt is, wat realiteit is. Ja, waar we het over gehad hebben. Heel veel grote termen eigenlijk. Maar dan wel in heel simpele, eenvoudig te begrijpen werken. Of in ieder geval toegankelijke werken.
Ja, dat klopt.
Dat is mijn samenvatting.
Ja, maar ze zijn toegankelijk niet omdat het Jip en Janneke taal is, zeg maar. Ze zijn toegankelijk omdat uiteindelijk onze beleving en onze relatie tot beeld altijd toegankelijk is. Dus onze beleving van wit of van rood of van groot of van klein of van complex of van symmetrie of van eenvoud,
ja.
Of van chaos. Wij hebben een hele ongecompliceerde relatie tot al die begrippen. En dat zijn allemaal begrippen, allemaal elementen die je in een beeldtaal toepast.
Maar ook vaak onbewust binnenkomen en eigenlijk...
Voor het rationele komen die binnen. Dus ja. Dat is juist het ongecompliceerde ervan.
Ja.
Het is juist als je beeld als narratief gaat behandelen. Als beeld echt verhalend wordt in de zin van... er staan verschillende elementen in die... dat noemden ze vroeger rebuskunst, waarin... alles wat er in zo'n werk te zien was, refereerde naar iets anders. Wat je eigenlijk moest kennen voordat je begreep wat je zag. Dus als daar allerlei relaties, ja, als daar dus een soort rebus, een soort narratief wordt afgebeeld. Wat je eigenlijk al moet kennen voordat je begrijpt wat je ziet. Dan heb je het over een ander soort beeld. Dan heb je het over een hele rationele benadering van beeld. Dat is natuurlijk het beeld wat we vaak in journaals zien of in nieuws of waarin beeld wordt gebruikt om verhalen te vertellen.
Ja.
Maar narratieven als verhaal. En voor mij is complexiteit tegenover eenvoud is ook een verhaal. Maar het is geen narratief.
Dankjewel. Leuk dat je er was.
Alsjeblieft.
We sluiten af met een broedplaats in Amsterdam. Dit keer de kazerne in Zuidoost. Aan de lijn hangt Marou Asmalash. Hij is een van de oprichters van de broedplaats. Marou, waar vinden we de kazerne precies?
Deze vinden we in Rijgersbos. In het Gaasperdam gedeelte van Amsterdam Zuidoost.
Juist, juist. Hey, hij is eigenlijk pas een paar maanden open, hè?
Ja, ja, inderdaad. De broedplaats is al up and running. Er zitten ondernemers, creatievelingen, muzikanten en kunstenaars.
Mm-hmm.
Die zijn al actief. Maar door de onverwachte wending van dit jaar hebben we ook wat uitdagingen gehad in terms of programmering en bijeenkomsten uiteraard.
Ja. Daar
zullen wij niet de enige van zijn.
Nee.
Dat is allemaal iets minder geleidelijk gegaan dan dat we hadden verwacht. Maar in elke hoekje schuilt ook een opportunity.
Oké, heel goed. Oh, je bent al in dat stadium, dat je de positieve kanten ervan ziet.
Absoluut.
Wat goed, vertel.
De richting waar we op kijken.
Ja, ja, ja. Hoe ziet dat er voor jullie uit inderdaad? Want in die zin een slechte start, hè, buiten jullie schuld om. Want sinds januari open de broedplaats, zeg ik dat goed?
Ja, sinds januari.
Ja. Nou, dan kun je een paar maanden iets doen en daarna word je geveld door die crisis. Wat zijn de lichtpuntjes aan het eind van de tunnel voor jullie?
Door de hele adaption die we moesten doen aan deze tijd, word je ook weer gedwongen om in creatieve ideeën na te denken.
Mm-hmm.
Dus hoe kan je de functie vervullen zonder dat je de ruimte gebruikt in de gedachtegang zoals je dat voor je zag?
Yeah.
Dus de functie is om een platform te zijn voor talentontwikkeling, ondernemerschap te stimuleren en een voorziening voor de buurt. Maar is dat op een kleinere schaal, voornamelijk in de broedplaats met een organisatie als 3x3 Basketbal, die dan in kleine groepen met meiden uit de buurt nu meer ruimte kunnen gebruiken, omdat er geen bijeenkomsten plaatsvinden.
Mm-hmm.
Er kunnen meer brainstorm sessies georganiseerd worden. En hebben we ook meer een plan waardoor we de buurt kunnen betrekken bij wat dit gaat worden. Daar zit meer een gunstige loop van brainstorm sessies in. Van de tijd, gunstige tijd die daarbij komt kijken.
Hmm.
Om toch meer het ei beter te laten broeden. Dus verschillende generaties met elkaar verbinden. En hoe ziet dat eruit in een 1,5 meter samenleving? Nogmaals, je wordt gedwongen eigenlijk om nog meer creatief na te denken. En de ruimte anders te interpreteren.
Ja. Want die ruimte, dat is een voormalige brandweerkazerne, hè?
Klopt, ja. Ja.
En hoe is dat nog verbouwd? Is het aangepast? Ik zag een soort van podium op de foto's.
We hebben er een verbouwing mee gedaan. Urban Resort is een partner met wie samen de stichting opereert. En zij beheren het pand en hebben de afgelopen 6 maanden eigenlijk vooral aan de ruimtes gewerkt van de broedplaats om die gereed te maken. Maar de esthetiek van de brandweerkazerne die het was, is natuurlijk al gewoon heel vet.
Ja.
En met de middelen die we hebben is het ook gewoon nog sterker om het beter uit de verf te laten komen. Door gewoon creatief na te denken nogmaals. Dus een likje verf op een pilaar laat de hele muur eromheen een stuk mooier lijken.
Mm.
Dus het is een blessing dat we met deze brandweerkazerne er een nieuwe invulling aan kunnen geven. En dat is ook wel een heel duurzaam manier van werken, heb ik het idee.
Ja.
Namelijk de naam, kazerne. We houden in leven wat de geschiedenis ervan is.
Ja, mooi, mooi. Hey, wat is jouw functie eigenlijk daar bij de broedplaats?
Ik ben voornamelijk als directeur van de stichting momenteel. Een creatief directeur, zou je dat ook nog kunnen noemen.
Mm-hmm.
We werken met een klein team, dus met mijn partner Joanne en partners Joanne en Fumi zijn we nu eigenlijk aan het opereren. En zijn we nog een beetje alle disciplines aan het verdelen onder elkaar. Dus het is moeilijk om te zeggen wie wat exact doet. Omdat en finance en programmering, het is creatief en zakelijk, loopt nog heel erg door elkaar heen in deze beginfase.
Ja. Yeah. Hey, en straks hopen we natuurlijk dat er weer van alles te doen is bij jullie. Hoe kijken jullie naar die nabije toekomst? Wat staat er op de planning?
Heel positief. Ik ben zelf geboren in Rijgersbosch. Dus de connectie die ik heb met de buurt is een hele organische. Vandaar ook echt een passie die erbij komt kijken. Mm-hmm. Met de beweging die wij, zeg ik dan, dus ik met een hele groep anderen van mijn leeftijd, de beweging die wij hebben gevormd door naar de stad toe te trekken om daar in een infrastructuur te tappen die gunstig is geweest voor onze organisaties om dat te mobiliseren in Amsterdam Zuidoost weer. Dus eigenlijk de talenten, de ondernemers die verspreid over de industrie actief zijn, mm-hmm. een plek te geven in Zuidoost om nieuwe generaties daaraan bloot te stellen en eigenlijk dat infrastructuur uit te breiden naar Zuidoost toe. Dus voor de nabije toekomst, wat je kan verwachten, is een weerspiegeling van wat de programmering in Rijgersbosch, wat daar de behoefte van is. Dus dat zijn voornamelijk kooklessen, workshops in de vorm van kunst en ondernemen. Vanuit daar gaan we partners daarmee in contact brengen. En er zijn heel veel geïnteresseerden waar ik eigenlijk nog niet een uitspraak over wil doen. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat we de waarde van de kazerne op een niveau willen krijgen, zodat wij de organisaties, de instanties, instituten uitnodigen onder de vleugel van kazerne. En dat is denk ik vooral het belangrijkste, omdat dit een hele nieuwe plek is in dit gebied, waar we een interessante draai aan kunnen gaan geven.
Ja, dat moet allemaal nog groeien natuurlijk. Maar inderdaad, dus het basisidee was eigenlijk, we zijn lang bezig geweest misschien in het centrum en we hebben daar connecties gelegd en ervaring opgedaan. En dat wordt nu teruggebracht naar Rijgersbosch, naar Zuidoost.
Exact.
Ja,
exact.
Mooi. Sorry, ja.
Nee. Dus, als je een beetje de omgeving van ons als bedrijven kent, dus, nou ja, dat zit er ook altijd tussen. We proberen dus de groep om ons heen te brengen op plekken waar de deur voor ons geopend wordt of waar we hem induwen. En nu gaan we dat andersom doen.
Heel goed. Ja. Waar kunnen we de kazerne volgen online voor updates of vragen of nieuws?
Er is een nieuwe pagina op Instagram, @kazerne-rijgersbosch. Die is net in de lucht. Mm-hmm. De website is in ontwikkeling. Maar op Facebook en op Instagram kun je ons vinden via kazerne-rijgersbosch. De berichten zijn al actief, dus er is een interactie mogelijk.
Cool. Dankjewel.
En initiatieven.
Ja. We gaan het gewoon in de gaten houden. Dankjewel. Ik wens je heel veel succes.
Bedankt.
Goed dat jullie alweer de lichtpuntjes zien.
Dankjewel. Tot ziens.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.